Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Als je op Jezus lijkt, dan ben je een levend offer. In deze Romeinen-serie proberen we de diepere lagen te ontdekken van de brief aan de christenen in Rome. Wij lezen de tekst van Paulus van achteren naar voren, omdat het ons in dit geval helpt om de context beter te begrijpen en dus de boodschap voor de originele ontvangers. Dat wil niet zeggen dat je bij elke brief in de Bijbel achteraan moet beginnen. Ik doe het bij wijze van de uitzondering, omdat juist bij de brief van de christenen in Rome de context duidelijk wordt aan het eind. Dat is zeker niet bij alle brieven in het Nieuwe Testament het geval. De brieven in de Bijbel vormen een apart genre in Gods woord. Een genre is eigenlijk een type tekst. In een verhaal heb je een personage die iets wil bereiken, maar obstakels op zijn weg vindt en uiteindelijk verandert door wat hij of zij meemaakt. Gedichten zijn geen verhaal. Zij proberen met mooie zinnen en andere stijlvormen, zoals beeldspraak, met zo min mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen. Een gedicht lees je anders dan een verhaal. En een brief lees je weer anders dan gedichten en verhalen. Als je een brief in de Bijbel leest, besef dan dat je de post van een ander leest. Wij mogen de brieven lezen, maar ze zijn in eerste instantie aan de originele ontvangers gericht. Wil je een brief in de Bijbel echt doorgronden, dan moet je daar op 3 niveaus naar kijken. Ten eerste de verhaalcontext. Waar bevinden we ons in het verhaal van de Bijbel? Als tweede de culturele context. In welke cultuur en welke taal is de brief opgesteld? En als derde de situationele context. Wat waren de specifieke omstandigheden van zender en ontvanger? Tot nu toe hebben we het in deze serie vooral gehad over de culturele en de situationele context. We hebben het gehad over hoe corrupt Rome was, hoe de meeste mensen werden achtergesteld en dat de huiskerken in Rome bestonden uit mensen uit alle lagen van de bevolking. Paulus deelt hen in 2 groepen in, sterken en zwakken. Beide groepen keken op elkaar neer. De sterken waren hoofdzakelijk niet Joden die behoorden tot de klassen die het voor het zeggen had in Rome. Zij moesten de zwakken in hun waarde laten, ondersteunen en aanvaarden, want Christus had hen, de niet-Joodse gelovigen, ook welkom geheten in zijn koninkrijk. De zwakken waren voornamelijk Joden die tot de onmachtigen behoorden. Zij waren in zekere zin machteloos, zonder macht dus. Ze hadden geen invloed. Toch voelden zij zich boven de andere groep verheven, omdat zij bij Gods uitverkoren volk hoorden en zich aan Gods wet hielden. Paulus zegt tegen hen dat ze de sterken moeten aanvaarden, omdat Christus ook hen, de Joodse volgelingen van Jezus, welkom heeft geheten in zijn koninkrijk. Bovendien moet deze groep zich niet tegen mensen verzetten die het beter hebben of rechtstreeks tegen de keizer en de overheid ingaan door geen belasting te betalen. We gaan in deze en in de volgende les Romeinen 12 lezen. We lezen Romeinen 12, de versen 1 tot 14, dus 2 maal. In deze overdenking richten we ons op de eerste 2 versen en in de volgende op de overige versen. Ook gaan we dieper in op de verhaalcontext van de brief aan de Romeinen. Ik lees Romeinen 12, de versen 1 tot 14 uit de eigentijdse Bijbelvertaling. Ik roep jullie daarom op, mijn broeders, vanwege de grote barmhartigheid van God, dat jullie je lichaam stellen tot een levend offer, heilig en aangenaam voor God. Dit is jullie redelijke eredienst. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar verander door de vernieuwing van jullie denken, opdat jullie leren onderscheiden wat de wil van God is. Het goede, aanvaardbare en volmaakte. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tegen ieder van jullie, denk niet hoger van jezelf dan wat gepast is om te denken, maar wees bedachtzaam naar de mate van het geloof dat God aan ieder toebedeelt. Want, zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allemaal dezelfde werking hebben, zo zijn ook wij met velen toch één lichaam in Christus, en wij zijn ieder afzonderlijke leden ten opzichte van elkaar. Maar wij hebben verschillende gaven, naar de genade die ons gegeven is. Er is de gave van profetie naar de mate van het geloof. Er is de gave van dienstbaarheid voor wie die nodig heeft in zijn bediening. Er is de gave van onderwijzen voor wie onderwijs geeft. De gave van troosten om te troosten. De gave van geven met mildheid, van leiding geven met ijver en van ontferming met blijmoedigheid. Laat jullie liefde niet huichelachtig zijn. Wees vol afkeer van het kwade. Houd voortdurend vast aan het goede. Wees vol medeleven voor jullie broeders en heb elkaar lief. Wees de eerste in het elkaar eren. Wees ijverig, niet lui. Wees vurig van geest. Dien jullie Heer. Wees verheugd in jullie hoop. Geduldig in jullie verdrukkingen. Trouw in het gebed. Draag bij aan de noden van de heiligen. Wees vriendelijk voor vreemdelingen. Zegen wie jullie vervolgen. Zegen en vervloek niet. Tot zover deze tekst. Stel je voor dat we in een helikopter konden stappen, zouden opstijgen en zo in één oogopslag het verhaal van de hele Bijbel konden zien. Van de schepping, Adam en Eva, de zondvloed, Toren van Babel, Abraham en zijn nageslacht, de bevrijding van Israël uit Egypte, de komst van de wet, de opkomst en ondergang van het koninkrijk Israël, de profeten, de ballingschap, terugkeer naar het beloofde land, de komst van Jezus, zijn leven, sterven, opstanding en hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, de verspreiding van het evangelie over de aarde tot aan de terugkomst van Jezus. Niet als hulpeloos kind, maar als machtige koning die zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid vestigt. Op deze tijdlijn zit de brief aan de Romeinen in het stuk waarin het evangelie over de aarde wordt verspreid. In deze periode leven wij nog steeds. Als wij denken aan een tijdlijn, denken we meestal aan een lijn van links naar rechts. Maar kantel hem nu eens in je hoofd, zodat hij van onder naar boven loopt. Wat zie je dan? Dan zie je dat de ene gebeurtenis op de andere is gebouwd. De eerste verhalen in de Bijbel zijn het fundament voor de rest. De tijdlijn is eigenlijk een piramide met een brede basis en een smalle top. De brief aan de Romeinen zit bijna helemaal aan de bovenkant, maar hij is wel onlosmakelijk verbonden met de onderkant. In het begin van de Bijbel zien we hoe God de mens maakt naar zijn evenbeeld. De mensen moeten zich vermenigvuldigen en zich over de aarde verspreiden. Ook moeten ze heersen naar zijn evenbeeld. Adam en Eva zijn feitelijk de eerste koning en koningin van de wereld. Ze zijn ook de eerste priester en priesteres, want ze aanbaden God. En wat zien we in de wereld gebeuren in die periode na Jezus hemelvaart en na de komst van de Heilige Geest? Er zijn mensen die zich over de aarde verspreiden. Zij aanbidden God en vertellen anderen over hem. Dat was ook de taak van Adam en Eva. Die eerste mensen moesten God weerspiegelen. Ze moesten zijn zoals hij is. En dat is precies de boodschap van Paulus aan de christenen in Rome. Hij zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar verander door de vernieuwing van jullie denken, opdat jullie leren onderscheiden wat de wil van God is. Het goede, aanvaardbare en volmaakte. De christenen moeten dus niet het karakter van de wereld volgen. Met de wereld bedoelt de Bijbel alle mensen die doen wat goed is in hun eigen ogen. Alle mensen die Christus afwijzen. Zo moeten Jezus-volgelingen niet zijn. Ze moeten juist Jezus weerspiegelen. Precies zoals Adam en Eva een beeld van God moesten zijn voor de wereld. Maar hoe doe je dat? Paulus gebruikt een term die wij maar al te makkelijk aanvaarden, maar die eigenlijk heel radicaal is. Wij leven niet in een cultuur waarin het gebruikelijk is om voedsel en andere zaken te offeren. De christenen in Rome wel. Als je iets wilde, dan bracht je een offer aan een god of een afgod. Je ging naar de markt of naar de tempel, kocht daar een dier dat je zelf slachtte of liet slachten en vervolgens verbrandde je dat voor de ogen van je god. Het was een hol ritueel, want die afgoden waren natuurlijk geen echte goden. Ze konden niets voor je doen. Maar dit is wat mensen geloofden en zo deden ze het. Je had je offer gebracht en nu was het aan de afgod om je gebed te verhoren. En dan komt Paulus en die zegt, het gaat niet om offers die je koopt, het gaat om het offer dat je bent. Een offer koop je niet, dat ben je. Een levend offer. Met andere woorden, hoe je God weerspiegelt, jouw levensstijl, je woorden, je keuzes, dat bepaalt hoe heilig en aangenaam jouw offer is. Het is geen offer dat je brengt omdat je wilt dat God iets voor jou doet. Het is een offer dat je brengt omdat God iets voor jou heeft gedaan. Je houdt van hem en je wilt hem aanbidden met elke vezel van je lichaam. De enige manier om dat te doen is door te leven alsof jij het offer bent. Dat is jullie redelijke eredienst, voegt Paulus hier nog aan toe. De NBV zegt ware eredienst. En de Arameese vertaling zegt letterlijk pure aanbidding en de Griekse vertaling zegt logische dienst. Deze verschillende vertalingen laten de rijkdom van Gods woord zien. En toch schieten ze eigenlijk nog tekort. Paulus graaft zoveel dieper door het woord logikos te gebruiken. Dit is afgeleid van logos en dat betekent simpelweg woord. Maar wie wordt in de Bijbel de logos van God genoemd? Jezus. Wat de Bijbel hier dus zegt, is dat onze aanbidding geworteld is in Jezus. Tot slot dan, als samenvatting. De christenen in Rome, en wij ook, moeten als levende offers zijn, zodat we God op de enige juiste manier kunnen aanbidden door onze manier van leven. Onze levenswandel is diep geworteld in het evangelie. Het evangelie is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dankzij zijn liefde en genade kunnen we eindelijk op hem lijken en kunnen we ons leven in dienst van hem stellen. En dat was de bedoeling vanaf het begin. Eindelijk zijn we in staat om de opdracht die als eerste aan Adam en Eva was gegeven te vervullen. Ons over de aarde te verspreiden als wandelende spiegels van Christus. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.